Welkom. We zitten alweer op de laatste avond van dit seizoen. Jammer. De eerste keer hebben we een celebration gehad. Toen was het stil vanwege de corona. En nu hebben we de twee keer gehad. Vorige keer was Andries Knevelder. En vanavond is Rob Honsmerk er. Hij heeft samen met zijn vrouw. Zijn vrouw is meegekomen. Ik zei vanavond al tegen Rob. Fijn dat je weer een keer in Nederland bent. Hij doet niks anders als over de wereld reizen eigenlijk. Zo kan ik wel zeggen. Vorige week had ik hem nog aan de telefoon. Hij zei, Jurk, ik zit nou in Florida, maar volgende week ben ik er. Dus en zo is het ook fijn, Rob, dat je vanavond bij ons hebt willen komen om te spreken. Het onderwerp is vanavond de waarheid. En ik hoop dat we met elkaar een hele gezegende avond mogen hebben. Een van onze zangers, gitaristen, Eduard, is niet aanwezig. Hij voelt zich niet echt lekker vanavond. Jammer dat hij er niet bij kan zijn. Maar goed, ik hoop volgend seizoen weer. Onthoud vast, de tweede zondag in september gaan we weer van start. Het is gewoon altijd de tweede zondag. September, oktober, november, februari, maart en april. Niet zo moeilijk, dat zijn de datums van Celebration. Onthoud ze. Ja? En dan beginnen we met Martijn Rutgers. Fijn dat we vorige keer een goede collecte mochten hebben. Maar ook deze keer vraag ik aan uw aandacht voor de collecte, straks aan het eind van deze avond. Ik wil heel graag voorgaan in gebed en dan gaan we de avond starten. Getrouwe God, Vader in de hemel, dank u wel dat we hier zo vanavond bij elkaar mogen zijn. Dat we uw naam groot mogen maken, dat we u mogen prijzen, dat we u mogen loven en dat u er voor ons bent. En open onze harten, dat we uw woord mogen verstaan. Straks ook wat Rob mag uitspreken via u. Wilt u met hem zijn en geef hem een goede avond. Wilt u met ons allemaal zijn, dat we een fijne avond mogen hebben. Het is vandaag ook zondag, een speciale zondag, palmzondag voor Pasen. Voor Goede Vrijdag, kruisiging van onze Heer Jezus Christus. Voor mij, voor jou, voor ons allemaal. Hij stierf voor ons. Dank u, Vader. Wat enkel en alleen in deze genade mogen wij leven als kinderen van u. We danken u dat we daar ook vanavond u mogen prijzen en danken. Ga zo deze avond met ons mee. We leggen het alles bij u neer. Niet omdat we het verdienen, maar enkel en alleen uit louter genade. Om Jezus Christus wil. Amen. Ik wens je al een hele fijne avond toe.
Zullen we gaan staan?
Los wat hij begon. op zijn tuin, drink van het regen water. Jezus de koepel altijd verder. Ja, want Jezus is hier. Kinderen, zie ons verwijderd weg.
Willen we ook stil zijn bij Pasen. Ik vind het ook wel een beetje een gekke week altijd. Palmzondag vandaag, maar we gaan natuurlijk ook naar Goede Vrijdag toe. En straks weer naar Pasen. En wij weten natuurlijk al lang hoe het gaat aflopen, dat mooie verhaal. Maar ik moet altijd zo denken op Goede Vrijdag aan die mensen die dat niet wisten. Hè. Voor hun was het gewoon het einde en het was klaar. En zo intens verdrietig moeten ze geweest zijn. En hoe blij zullen ze dan geweest zijn op die dag dat hij weer opstond. Als je daar even bij stilstaat, dan maakt je hart toch een sprong, denk ik. En een dieptal daarvoor. Ze willen ook vanavond stilstaan bij Pasen. Bij het lijden, maar ook juist bij die opstanding. En het volgende nummer van Sela. Het is vrij nieuw, maar ik denk inmiddels al wel bekend. Ik leef door te sterven, door Jezus weg te gaan. Het is echt wel een heftige tekst. En ja, als je het moeilijk vindt om mee te zingen, luister dan lekker. En als je denkt van, ik ben er nog niet, maar ik wil er zo graag naartoe, zing hem dan uit volle borst mee. En als gebed voor de toekomst misschien wel. En wie weet kan je het al gewoon uit volle borst meezingen zoals de situatie nu is. Al denk ik dat we altijd tekort schieten op dit punt. Maar we gaan hem gewoon proberen. Weg te gaan. Ik leef door met Jezus op te staan. Ik leef door te sterven, door Jezus weg te gaan. Ik leef door met Jezus op te staan. Hij vraagt mij hem te volgen, ik ga hem achterna. Zijn weg leidt naar het leven, maar ook langs Golgotha. Daar leer ik los te laten, zoals Jezus heeft gedaan. Daar sterft mijn oude mens, om met hem. Sterven
licht, waardoor de wereld God kan zien.
Lied, dat is, als je goed in de tekst kijkt, voor mij echt misschien wel ook weer de inhoud van het paasfeest. Geen afstand meer tussen God en tussen ons. En daar hebben we die erbij gedaan, die gewoon zo mooi erbij past. Echt een beetje het resultaat ervan, hè? Ga maar. Ik bazel.
Ik ben niet bang voor mijn vragen, mijn twijfel schrikt u niet af. U deinst niet terug bij het zien van mijn falen, daar in mijn zwakte zie ik uw kracht. U bent niet verrast als ik struikel, niet boos of teleurgesteld. U tilt mij op en u toont mij uw goedheid, maar in uw armen vind ik herstel. U strekt zich uit naar mij, wat ik ook doe of voel, er is geen afstand tussen u en mij. Er is geen schaduw. Hier bij u te zien, er is geen afstand tussen u en mij. U heet mij altijd weer welkom. U schudt het stof van mij af. Ik zie compassie en trots in uw ogen. Ik kom tot leven bij het zien van uw lach. Niet bange gebukt onder schaamte. U heeft mij vrijgemaakt. Nu ga ik staan op uw woord en beloften. U bent een vader. U strekt zich uit naar mij, wat ik ook doe of voel, er is geen afstand tussen u en mij. Er is geen schaduw van, om hier bij u te zien, er is geen afstand.
Met twee grote bulten en dat God op de ene zit en de mens op de ander en dat we niet bij elkaar kunnen komen en dan komt er zo'n kruis tussen te liggen waar je dan overheen kan lopen. Dat beeld past zo mooi bij dit lied en bij Pasen. Nou, voordat we naar de overdenking gaan luisteren hebben we nog één lied, The Old Rugged Cross.
Ja, hij doet het. Ik wil zometeen met Rob bidden, maar ik heb toen straks één ding vergeten. En dat is jou welkom te heken, Marijk. De vaste, hoe moet ik dat zeggen, supporter. Ja, zoiets van je man. Elke keer kom je mee, hartstikke fijn. Ik wil met Rob nog bidden. Getrouwe God, Vader in de hemel, we komen weer bij u. Dank u wel dat we mochten zingen tot lof en eer van uw grote naam. We mogen straks hopelijk nog verder gaan zingen. Maar eerst gaan we luisteren naar Rob. Rob, die woorden spreekt, die van u komen. Wilt u met hem zijn? Wilt u hem zegenen? Open zijn hart, dat de woorden binnen mogen stromen en dat hij ze mag vertellen. Zegen hem met uw geest, met uw heilige geest. We leggen dit voor u. Niet omdat we verdienen, Vader. En we danken u dat we zo met elkaar mogen luisteren naar woorden die u aan ons geeft. Niet omdat we het verdienen, maar enkel en alleen uit genade om Jezus Christus wil. Amen.
Amen. Ben ik aangelijnd? Yes, toppie. Goedenavond. Fijn om weer terug te zijn. Dat is 3 jaar geleden. Dus dat heeft best even geduurd met dat hele corona gebeuren. En ja, ik werd aangekondigd als een soort directeur van een reisbureau. Nou, nee, dat ben ik niet. Ja, ik reis veel. En dat heeft te maken met het feit dat ik sinds ongeveer 5 jaar directeur ben van een Zwitserse zendingsorganisatie, kun je eigenlijk wel zeggen. En wij werken in zo'n 25 landen, voornamelijk onder de armste kinderen die er zijn. Dus ja, ik was in Florida, maar dat was vanwege fondswerving voor de hele Oekraïne-situatie. Wij hadden een kantoor in Kiev. Geen idee of het nog overeind staat of niet. Maar we hebben ook kantoren in Minsk, in Wit-Rusland, en in Moskou, in Rusland. Dus je kunt je voorstellen wat voor tegenstrijdige zaken daar allemaal op ons afkomen. En om daar een weg in te vinden, dat is niet eenvoudig. Ons team uit Oekraïne is inmiddels veilig in het buitenland. Op 1 man na, die moest vechten. Geen idee hoe het nu met hem gaat. Dus dat zijn best hele spannende dingen voor ons. En dan is een reis naar Amerika bepaalt geen vakantie. Dat was echt noodzakelijk om fondsen te werven, om vanuit ons kantoor in Moldavië en in Roemenië de vluchtelingen in Oekraïne te helpen. Dus dat even als introductie waarom ik veel in het buitenland ben. De waarheid gaan we het over hebben. Ik denk dat het 2 weken terug was. Toen kregen wij in de familie-app die we met mijn ouders hebben een berichtje. Joh, er ligt heel veel sneeuw in Otterlo. Otterlo, dat is waar wij wonen. Maar er lag helemaal geen sneeuw in Otterlo. Dus ik geloof Marijke, mijn vrouw, of ik reageerde van fake news. Helemaal in de geest van de tijd, hè? Fake news. Maar eigenlijk is dat waar we heel veel mee te maken hebben gehad de afgelopen tijd. De hele coronacrisis ging van wappies en complottheorieën naar persconferentie waar dingen werden aangekondigd. En waarheid en leugen wisselden elkaar af en je wist niet meer wat je moest geloven. Tot en met, ik geloof afgelopen week nog, weer een kamerdebat over mondkapjestoestanden. Dan ben ik blij dat we van die rotdingen af zijn. Trouwens, als je veel vliegt, moet je ze nog steeds om. Hè? Dat is... Maar ja, wat is waarheid? Ik zei al, we hebben een team in Rusland, we hebben een team in Oekraïne. Ik krijg tegenstrijdige informatie over hoe dingen worden beleefd. Is dat spoorwegstation nou wel of niet gebombardeerd door de Russen? Of hebben de Oekraïners het gedaan? En hoe zit het met de waarheid in ons eigen land? Er is een legende in de 19e eeuw, of uit de 19e eeuw, en ik lees hem een beetje voor. Op een dag ontmoetten de waarheid en de leugen elkaar. En de leugen zei tegen de waarheid, het is een prachtige dag vandaag. Dus nou, de waarheid kijken, ja, dat klopte dan wel. Het was een prachtige dag, inderdaad. En ze brachten heel veel tijd samen door die dag, waarheid en de leugen. En uiteindelijk kwamen ze bij een waterput. En de leugen nodigde de waarheid uit. En hij zei, joh, water is erg lekker, laten we samen een bad nemen. Dus die waarheid eerst even voelen of dat inderdaad lekker water was. Want ja, met de leugen weet je het maar nooit. Maar het water was erg lekker. En de waarheid ontdeed zich van zijn kleding, net als de leugen, en ze begonnen zich te baden. En plotseling vloog de leugen uit het water, trok de kleren van de waarheid aan en rende weg. De woedende waarheid kwam ook uit de put, holde overal heen om de leugen te vinden om haar kleren terug te halen. Maar de mensen die de waarheid naakt zagen, wenden hun blik af met schaamte, minachting en woede. De arme waarheid keerde terug naar de put en verdween voor altijd, zich daarin verstoppend. Zich schamend voor haar onbedekte naaktheid. En sindsdien reist de leugen de wereld rond, verkleed als de waarheid. En het valt maar weinigen op, omdat de meesten onder ons geen enkele wens hebben om de naakte waarheid te ontmoeten. Tot zover een legende die dus niet in de Bijbel staat. Laat dat duidelijk zijn, daar komen we zo wel op. Maar de meesten van ons hebben geen enkele behoefte om de naakte waarheid te ontmoeten. Of de harde waarheid. Of de waarheid, zelfs misschien wel, die we in Gods woord tegenkomen. Omdat het vaak confronterend is. Het houdt ons een spiegel voor. Trouwens, wat is die waarheid dan? Nou, wat we wel vinden in de Bijbel is een gedeelte, als u wat vaker in de Bijbel leest, wat u ongetwijfeld wel zult kennen. Efeze 6, waarin het gaat over de geestelijke wapenrusting. En ik lees vanaf vers 11. Trek de wapenrusting van God aan om stand te kunnen houden tegen de listen van de duivel. Onze strijd is niet gericht tegen mensen, maar tegen hemelse vorsten. De heersers en de machthebbers van de duisternis, tegen de kwade geest in de hemelse sferen. Neem daarom de wapens van God op om weerstand te kunnen bieden op de dag van het kwaad. Om goed voorbereid stand te kunnen houden. Houd stand. Met de waarheid als gordel om uw heupen. De gerechtigheid als harnas om uw borst. De inzet voor het evangelie van de vrede als sandalen aan uw voeten. En draag bovenal het geloof als schild, waarmee u alle brandende pijlen van hem die het kwaad zelf is, kunt doven. En draag als helm de verlossing en als zwaard de geest, dat wil zeggen Gods woorden. Nou, het gevaar bestaat dat als je ergens een stukje uithaalt, dat je de rest van de context vergeet. Nou, dat is zeker niet de bedoeling. Efeze 6 vers 11, daar staat dat we de hele wapenrusting van God aan moeten doen. En dat wordt nog eens een keer herhaald in vers 13. Neem daarom de hele wapenrusting van God aan. Dus ik haal er wel iets uit, maar u moet niet blijven hangen bij het feit dat het alleen daarom zou gaan. Het gaat om die volledige wapenrusting van God. Maar vanavond praten we over de gordel van de waarheid. Waarover we lezen in vers 14. Die gordel van die waarheid. Er staat, hou dan stand, uw gordel omgord met de waarheid. Nou, hoe moeten we dat nou zien? Hoe zit dat, die waarheid? Nou, het begint, en dat is best opvallend dat er staat, houd dan stand. Het gaat dus niet vanzelf. We hebben allemaal wel eens het plaatje gezien van een Romeinse soldaat, misschien heel lang geleden op de basisschool, anders misschien wel een keer bij een preek of zo, waar iemand een plaatje mee had genomen hierover. Zo'n Romeinse soldaat die op momenten dat hij, nou ja, niet klaar was voor de strijd, dan had hij een mooie wapenrusting aan en wat opviel was dat hij een kleed had, een onderkleed wat tot op zijn enkels of zijn kuiten hing. En wat gebeurde er op het moment dat ze zich klaar moesten maken voor de strijd? Dan was het hup, dat onderkleed omhoog. En die gordel die hield het dan omhoog, zodat je makkelijker kon bewegen. Beter gereed was voor de strijd. Dus je hebt die gordel van de waarheid nodig om stand te kunnen houden. Nou, de waarheid vandaag de dag is niet makkelijk te vinden. We zagen al in die legende van, ja, oké, die is ergens verdwenen. En daar hebben we mee te maken, allemaal. Elke dag. Wat is nou de waarheid? En die vraag is ook binnengekomen in de gemeente van Christus. In de NBG-vertaling lezen we overigens hier over de lendenen omgord met de waarheid. Nou, de lendenen omgord hebben is een typisch Oosterse uitdrukking. En dat doe je, het betekent klaarstaan, gereed zijn om in actie te komen. Heel interessant is dat deze stukjes ook terugkomen in Jesaja 11 vers 5. We leven toe naar Pasen, naar Goede Vrijdag natuurlijk eerst. En in Jesaja wordt regelmatig vooruit gewezen naar de Messias en het lijden wat hij moest doen. En eigenlijk naar Goede Vrijdag. Nou, in Jesaja 11 vers 5 wordt gesproken over de Messias en over de waarheid die hij als gordel om zijn middel draagt. Klaarblijkelijk is die gordel van de waarheid zo belangrijk dat zelfs de Heer Jezus, de Messias, ermee bekleed is. Dus we hebben het niet over zomaar iets als we spreken over de waarheid. Er komt nog iets bij. Jezus noemt zichzelf in de evangelie de weg, de waarheid en het leven. En niemand komt tot de Vader dan door hem. Ook dat is Goede Vrijdag. Dus als Jezus zegt dat hij de waarheid is, dan moeten we met elkaar constateren, de waarheid bestaat dus wel. Hoezeer we vandaag de dag ook steeds horen in de wereld om ons heen, de waarheid bestaat niet. De waarheid bestaat niet. Jouw waarheid is net zo belangrijk als mijn waarheid. Waar of niet? De absolute waarheid die bestaat niet, zeggen ze dan. Nou, het woord waarheid wat hier gebruikt wordt in de oorspronkelijke tekst is aletheia. En aletheia heeft twee betekenissen. Het is in de eerste plaats het woord waarheid. Maar er komt nog iets bij. De tweede betekenis van het woord wat hier gebruikt wordt in de Bijbel, aletheia, is het onverborgene. Dus enerzijds waarheid, anderzijds het onverborgene. Oftewel, als je het omdraait, het verborgene zichtbaar maken. Eigenlijk zien we hier dus met het gebruik van dit woord waarheid een tegenstelling tussen waarheid en verborgene. Het occulte, zo je wilt. En samen met het woord standhouden verwijst de gordel van de waarheid dus naar een actieve houding. A, om weerstand te bieden tegen de duivel, de leugen. Maar B, om het onverborgene te doen gebeuren, om het occulte zichtbaar te maken. En is het niet zo dat we elders lezen in Efeze 5 vers 11, dat de kinderen van God de opdracht hebben gekregen om de werken van de duisternis aan het licht te brengen? Nou, ga er maar aan staan. We moeten dus stand houden tegen de leugens die over ons worden uitgestort. Maar we hebben ook nog eens de opdracht gekregen om die leugens te ontmaskeren. Niemand van ons uitgezonderd. Stand houden tegen de leugens die over ons worden uitgestort. En dat zijn er nogal wat. Maar ook de opdracht om die leugens te ontmaskeren. Aan te tonen dat ze niet kloppen. Er geestelijk tegen in te gaan. Ervoor te bidden. Nou, vul alles maar in wat je kunt bedenken. Poeh, wat een verantwoordelijkheid. Nou, de waarheid is natuurlijk een lastig begrip. Toen Jezus voor Pilatus stond, toen vroeg Pilatus al aan Jezus, wat is waarheid? Johannes 18, vers 38. Wat is waarheid? Lastig iets. Jezus noemde zichzelf de waarheid. Nou, dat betekent dus eigenlijk dat wij niet zozeer met elkaar geloven in een begrip als waarheid, maar in een persoon. En dan komen dingen in een ander daglicht te staan. Want het gaat dus uiteindelijk om het verschil tussen mijn waarheid en zijn waarheid. Mijn waarheid kent vruchten als discussie, teleurstelling, scherpe woorden, afstand. Herkent u dat? Zijn waarheid kent vruchten als gerechtigheid, trouw, nabijheid. We zongen erover. Geen afstand meer. Mijn waarheid creëert afstand, zijn waarheid creëert nabijheid. Geen afstand meer. Jezus draagt de riem van de waarheid en hij is de waarheid. Nou, de waarheid moet zichtbaar worden in ons leven. Want als mijn waarheid verdwijnt, komt zijn waarheid naar voren. Ja? Als mijn waarheid verdwijnt, komt zijn waarheid naar voren. Nou, dat is lastig hoor. Dat is heel erg lastig. Want ik weet het gewoon heel erg goed. En u natuurlijk ook. En als ik ergens van overtuigd ben, nou, knappe jongen die mij van dat standpunt afkrijgt, vraag me naar mijn vrouw en kinderen. En toch moet ik afstand doen van mijn waarheid. Hij moet wassen, ik moet minder worden. Nou, die waarheid waar we over lezen in de Bijbel, en het woord van God is God, de waarheid waar we over lezen in de Bijbel, is een heel lastig iets geworden vandaag de dag in onze westerse samenleving en in onze westerse kerk. Oké, ik reis dus nogal eens wat voor mijn werk. En ik kom dus heel veel in landen waar mensen de woorden van God letterlijk nemen, omdat het hun leven is. Kijk, voor ons is het gebed, geef ons heden ons dagelijks brood, een gebed wat de Heer Jezus ons heeft geleerd, maar vrijwel niemand van ons zal zich zorgen maken of hij wel zijn dagelijks brood heeft. Ook al bidden we het. Maar als je leeft in Madagaskar of in Myanmar, dan is het gebed om dagelijks brood, in welke vorm dan ook, een heel reëel gebed, want je leeft in afhankelijkheid van God. Dus de mensen in dat soort landen pakken die waarheid uit de schrift veel meer als iets wat voor hen dagelijkse realiteit is, dan dat wij dat doen in onze rijke westerse landen. Wij kunnen best zonder God, denken we. Het betekent ook dat de mensen in niet-westerse landen veel minder moeite hebben met het accepteren van de waarheid. We kennen allemaal talloze voorbeelden waarvan we zeggen dat hebben we in onze maatschappij geaccepteerd. Dat hebben we misschien zelfs wel in onze kerk geaccepteerd. Maar Gods woord zegt daar toch wel een aantal andere dingen over. En we doen het af alsof het, nou ja, dat is de cultuur en dat was de context van de schrift in die tijd en moet nu toch wel anders kunnen. En alles wijst erop dat we bezig zijn om het leven maakbaar te maken. Zelfs tijdens de hele coronacrisis heeft de hele westerse wereld zich heel erg druk gemaakt om het leven maakbaar te maken, om maar te voorkomen dat we ziek zouden worden en dat er mensen zouden overlijden. Nou, laat me heel duidelijk zijn, natuurlijk moeten we alles doen om te voorkomen dat mensen overlijden. Maar het werd gedaan vanuit de gedachtegang dat wij het in de hand zouden kunnen hebben. Maar ons leven is niet maakbaar, dat is wat de schrift ons nadrukkelijk leert. De waarheid is dat onze tijden in Gods hand zijn. En niet in de handen van onze regering. Of in de handen van de farmaceutische industrie. Ook al denken zij dat dat wel zo is. De coronacrisis heeft ons wel geleerd dat het niet werkt. En weet je wat me dan opviel? Dan kwam ik in een land, ook in de coronacrisis, en dan had de regering daar ook besloten om in navolging van westerse landen ongeveer hetzelfde te doen, een lockdown. Nou, het was duidelijk, een lockdown in Myanmar werkt echt niet, want als mensen daar niet naar buiten kunnen om hun spulletjes te verkopen, hebben ze 's avonds geen eten. Dus geen mens hield zich aan zo'n lockdown. En wat, weet je wat ze zeiden? Wij hebben die risicogroepen helemaal niet, want de gemiddelde leeftijdsverwachting bij ons is 58. Dus we hebben geen risicogroep boven die leeftijd. Laat maar gaan. En in Afrika, die waren helemaal niet bang voor coronavirus. Ebola, dat is eng. Daar gaan veel mensen aan dood. Dus we hebben in het Westen dingen omarmd vanuit de gedachtegang dat we het onder controle zouden kunnen houden. En dat we de dood uit het leven zouden kunnen bannen. Nou, het zou misschien best wel aardig zijn als het zou lukken. Maar we hebben vanavond wel wat anders gezongen. Dus ook daarin werd die waarheid geweld aangedaan. En langzamerhand zijn we in onze westerse samenleving en ook in ons land onze eigen waarheden tot de waarheid gaan verheffen. En realiteit is, je mag vandaag de dag in alles geloven. Het wordt allemaal geaccepteerd, behalve in Jezus Christus. Als u zegt dat u met een boom wilt knuffelen omdat u dat goed helpt, is helemaal prima. En als u gelooft in de geneeskrachtige werking van een knuffelboom, het zij zo, prima, jouw waarheid mag. Ik geloof dat ik gisteren nog las, of eergisteren, over iemand die getrouwd is met een pop en hij hield echt van haar. Sorry. Alles mag, maar kom niet aanzetten met Jezus Christus. Want die heeft gezegd dat hij de waarheid is en de waarheid bestaat niet meer. De waarheid is gerelativeerd. Het kenmerk van onze postmoderne maatschappij. Maar weet u wat daarmee gebeurt? Als we de waarheid relativeren, relativeren we ook ons geloof. En als we ons geloof relativeren, relativeren we God. En ontdoen we God en zijn woord van de waarheid als een absolute norm. Als we de waarheid relativeren, relativeren we ons geloof en relativeren we God. En daarmee ontdoen we God van de absolute waarheid. Dat is nogal wat. Maar als we dat doen, dan is het tweede deel van waar we toe worden opgeroepen in Efeze om de werken van de duisternis te ontmaskeren vrijwel onmogelijk geworden. Want als we niet meer weten wat leugen is en wat waarheid is, hoe kunnen we dan de werken van de duisternis ontmaskeren? Dat gaat niet werken. Dus hoe gaan wij om met de waarheid van de schrift? Vroeger had je van die belangrijke teksten die dan werden geschreven in de kerk. En dan stond er onder sola scriptura. Alleen de schrift. Alleen de Bijbel. Poeh. Hoe zou dat nu zijn? Menselijke waarheid is relatief. Ik weet niet of het je wel eens opgevallen is. Justitie in ons land heeft als symbool een weegschaal. Een weegschaal. Om waarheid en gerechtigheid af te wegen. Beetje van dit, oh, dan weeg je wat te ver door, dan ben je een beetje van dat bij. Toppunt van relativiteit. Het afwegen van de waarheid. Ook gelezen dat er van de week iemand waarvan onomstotelijk vaststaat dat hij een moord heeft gepleegd, gewoon vrijgelaten is omdat er een aantal procedures niet goed zijn gevolgd. En de weegschaal is doorgeslagen naar hem voor de positieve kant. Dat is wat er gebeurt met relativiteit. We hebben ook wel een uitdrukking, hè? De waarheid ligt in het midden. Kletskoek. De waarheid ligt helemaal niet in het midden. Want dat zou betekenen een beetje van mij, een beetje van jou. Nou, hartstikke idee, we fabriceren even wat. Hop, nieuwe waarheid. Nee, de waarheid
vinden we in Gods woord.
Dat betekent dat we ons moeten realiseren, ons symbool is geen weegschaal, ons symbool is niet te vatten in direct een plaatje, ons symbool is een persoon, namelijk Jezus Christus. Hij is de personificatie van de waarheid. En tegelijkertijd zien we dat ons geloof meer en meer doorwrocht wordt met het Griekse denken. Het Griekse denken en ook het Griekse denken over waarheid is een rationeel begrip. We kunnen het aantonen. 1 en 1 is 2. Morgen promoveert een van onze schoonzoons. En vorige week stuurde hij zijn proefschrift op. Dat is natuurlijk in het Engels, dat moet dan. En het gaat over complexe processen. Ik zeg het allemaal heel mooi, maar na 2 pagina's was ik al lang de kluts kwijt. Hij heeft natuurkunde en scheikunde gestudeerd, weet ik veel wat allemaal. Een ongelooflijk intelligente jongen. Maar in dat hele proefschrift gaat het over het Griekse denken. Je kunt het allemaal bewijzen. Dat is precies wat er in onze maatschappij gebeurt. We moeten alles kunnen bewijzen. We moeten het hard kunnen maken. En eigenlijk komt het neer op, ik wil gelijk hebben. Zo wordt dat proefschrift ook bekeken door zijn, hoe heet het, die luikko-promotoren of zoiets dergelijks geloof ik. Van die billentikkers hebben ze in ieder geval aan morgen, dat weet ik wel. Wat zij gaan doen is gewoon kijken of het klopt wat hij heeft beargumenteerd. 1 en 1 is 2. En dan allerlei moeilijke formules. Eigenlijk zegt hij dan ook, ik heb gelijk. Aan het eind van zijn proefschrift. Ik heb gelijk. Ik heb de waarheid in pacht en jij niet. Want wat ik bewijs, middels de ratio, daar kun jij geen spel tussen krijgen. Nou, het Hebreeuwse denken en het Hebreeuwse begrip voor waarheid is relationeel. Niet rationeel, maar relationeel. En dan is waarheid gericht op de ander. Wat een prachtige liederen hebben we erover gezongen. Wat zien we dan prachtig tot uitdrukking komen op Goede Vrijdag. Jezus kwam om de waarheid te brengen. En de waarheid was, alle hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. En worden om niet gerechtvaardigd. Door het geloof in Jezus Christus. Hij heeft het mogelijk gemaakt. Zijn waarheid was relationeel gericht op mij, op jullie en op alle mensen in deze wereld. Rationeel gesproken had Jezus misschien moeten zeggen, ze hebben het zelf verpest. Bekijk het maar. 1 en 1 is 2. Alle hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. Punt. Dat was het Griekse denken. Het Hebreeuwse denken is, ze worden om niet gerechtvaardigd door het geloof in Jezus Christus. Waarheid is dan gericht op de ander. Waarheid is dan niet gericht op mijzelf, dat ik er het beste uitkom. Nee, de waarheid in het Hebreeuwse denken is gericht op die ander. Hoe kan ik de ander dienen? Dan komen die vruchten waar ik het eerder over had tot uitdrukking. Nabijheid, geen afstand meer. En als we in die waarheid met een hoofdletter leven, dan heeft onze omgeving daar profijt van. Die dragen daar de vruchten van, die plukken daar de vruchten van. Dat betekent dat voor ons met elkaar de vraag is, om wiens waarheid gaat het nou eigenlijk? Om mijn waarheid of om zijn waarheid? En dat is geen appeltje eitje. Want we zijn allemaal, als het ware, een soort gehersenspoeld door het Griekse denken in onze maatschappij. Zijn we bereid om wat Paulus schrijft in Romeinen te laten toepassen? Wordt hervormd door de vernieuwing van je denken. Opdat je mag erkennen wat de wil van God is. Het goede, welgevallige en volkomene. Om hervormd te worden door de vernieuwing van je denken. Want het gaat niet om mijn denken, om mijn waarheid, om mijn overtuigingen. Het gaat om Gods waarheid, om Gods overtuigingen, om Gods principes, om Jezus Christus zelf. Dus laat u niet langer in de luren leggen dat de waarheid niet zou bestaan. De waarheid bestaat en de waarheid is een persoon, Jezus Christus. En door ons geloof in Hem en door met Hem te leven, zijn we in staat om die werken van de duisternis aan het licht te brengen. Weet u, als het ergens donker is en je doet maar het kleinste lichtje aan, moet de duisternis wijken. Dus ons geloof hoeft helemaal niet groot te zijn. Een klein geloof in een grote God, dat is het beste. En als wij licht brengen, moet de duisternis wijken. En weet je, als de duisternis wijkt, wordt datgene wat er in de duisternis is, aan het licht gebracht. Moet je wel bewust van zijn dat de duisternis daar niet blij mee is. Het is heus niet leuk en zeker ook niet makkelijk om de werken van de duisternis aan het licht te brengen, want dan gaat de boze tegen je tekeer. Wees ervan overtuigd dat als je hiervoor kiest, dat het de beste keuze is, maar ook de moeilijkste keuze. Toen ik tiener was, deden we evangelisatie op de markt in de plaats waar ik opgroeide. En we zongen onze liederen en dan gaf iemand zijn getuigenis. Dan deden we een uitnodiging. Kom tot Jezus en je problemen zijn voorbij. Dat is flauwekul. Kom tot Jezus en je problemen beginnen. Ja? Kom tot Jezus en je problemen beginnen. Als je voor de waarheid wilt leven, word je direct geconfronteerd met de leugen. En de leugen zal zijn uiterste best doen om je van de waarheid af te brengen. Maar het werkt andersom. Als wij leven met de waarheid en in de waarheid, moet de leugen wijken. Dat is wel een dagelijkse keuze. En hoezeer zijn we bereid om die keuze te maken en ons te realiseren. Mijn waarheid moet wijken. Zijn waarheid moet de basis worden van mijn denken en redeneren. Amen. Laten we bidden. Heere God, uit liefde gaf u uw Zoon. En Heere Jezus, uit liefde gaf u uw leven. Dat is de waarheid waarop wij ons geloof bouwen. En door uw kracht en uw goddelijkheid stond u op uit de dood en heeft u zonde en dood overwonnen. Dat is de waarheid in ons leven. En we willen met u leven. We willen ons vasthouden aan u, ons vastklampen aan u. Relationeel. Omdat we steeds verder afdwalen van de waarheid in ons leven, in ons land, in onze cultuur. Maar u bent de waarheid en wil ons vasthouden aan u. Heere God, we bidden, wilt u ons bemoedigen? Wilt u uw waarheid laten zien, ook als dat soms misschien confronterend is, niet leuk is, moeilijk is? Maar wat een liefde heeft u voor ons. Wat een geduld. Wat een vergeving. Dat we elke keer weer bij u terug mogen komen. En ik bid voor een ieder vanavond. Dat in zijn of haar leven uw waarheid zal triomferen. En de eigen waarheid naar de achtergrond zal mogen verdwijnen. En we danken u dat dat mogelijk is. Door Jezus Christus uw Zoon. Amen.
Dankjewel, Rob. We gaan de stille week in deze week. Toewerken naar Pasen. En wat ik eigenlijk zou willen doen is een stilteoefening met jullie. We hebben net gehoord, Jezus is de waarheid. En we gaan straks een lied zingen. Weer in de zangdienst. En die woorden die raakten mij toen ik de tekst nog eens een keer nalees. Het is een Engelse tekst. You didn't want heaven without us, so Jesus, you brought heaven down. God wilde niet de hemel voor zichzelf, maar daarom bracht hij zijn zoon naar deze wereld. En dat raakte mij. Misschien is er ook iets wat jou raakt of wat u raakt in de voorbereiding van Pasen. Denk er eens over na, bid erover. En laat Gods waarheid, Jezus' waarheid steeds dieper landen. En ik hoop en bid dat je daar steeds meer door veranderd raakt, maar ook door verwonderd raakt en verheugd raakt. Laten we een klein poosje stil zijn en dan gaan we zingen. beautiful name it is, the name of Jesus.
Great, your love is great.
Jezus ging de lijdensweg voor ons. Via de Dolorosa. Daarvoor willen we u danken dat u de hemel verliet om mens te worden. U ging de onderste weg De weg van lijden, van vernedering, van afwijzing. Heer, dank u wel dat we door u, door uw streamer, dat daardoor genezing is, dat door heling is. Heer, we willen vragen of u deze lijdensweek ook heel dicht bij ons wil zijn. Heer, niet alleen bij ons, maar bid ook met name voor onze broers en zussen in Oekraïne. Wilt u hen kracht geven, wilt u hen beschermen en troosten. Heer, als er zoveel ellende en agressie is, Heer, wilt u hen dragen. Dragen door het diepe water waar ze zelf niet meer kunnen staan. Heer, ik wil u danken voor woorden die u gesproken hebt, voor de waarheid. U bent de weg, de waarheid en het leven. Heer Jezus, dank u wel dat u niet in het graf bent gebleven, maar dat u ook opgestaan bent. Heer, dat u de dood hebt overwonnen. Dat u de Satan hebt overwonnen. Dat u het laatste woord hebt. Heer, dat u ons lief hebt. Dank u, Jezus. Amen. We zijn er weer aan het eind van deze avond gekomen. De collecte. Kasper, kan je met de collecte langs? Het laatste lied, het is wel een beetje overgang, want we hadden bewust een hele stille aantal liederen uitgekozen, omdat het natuurlijk ook de stille week is, maar we willen toch eindigen in de glorie. Ik weet dat mijn verlosser leeft. Amen. Amen. Laten we gaan staan.
Amen. Halleluja, amen. Dankjewel. Ik wens je dan alvast een heel fijn paasfeest en een goede zomer. En hopelijk tot 10 september, nee, 11 september.
Manier op.